We gaan met elkaar naar 1 Korinthe. 1 Korinthe. 1 Korinthe 1. We hebben de afgelopen 2 keer eigenlijk alleen een soort inleiding en een overzicht gegeven van de brief. En we gaan nu daadwerkelijk beginnen met het behandelen van de Korinthebrief vers voor vers. En dan gaan we eerst maar lezen. Het eerste stukje, dat is 1 Korinthe 1, vanaf vers 1 tot en met vers 9. 1 Korinthe 1 vers 1. Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus, door de wil van God, en Sosthenes, de broeder, aan de gemeente Gods te Korinthe, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die allerwege de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, hun en onze Heere, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank God ten alle tijden over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem. In alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus. Tot zover maar. Ja, de afgelopen keer hebben we ook eigenlijk een klein beetje al een beginnetje gemaakt met deze eerste 9 verzen. En ja, dit gedeelte, als je dat tot je laat inwerken, we hebben het nou wel heel snel gelezen, maar deze inleiding eigenlijk op de gehele brief, daar zitten eigenlijk 3 kernwoorden in die steeds terugkeren. En dat is het woord geroepen. Want Paulus begint meteen de nadruk op te leggen in vers 1 al. Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus. Maar hij zegt niet alleen dat hij geroepen is. Hij zegt ook dat de Korintiërs geroepen zijn. Want in vers 2 gaat hij over de gemeente Gods te Korinthe gaat hij het hebben. En dan schrijft hij aan de geheiligden in Christus Jezus, let op, de geroepen heiligen. Met allen die allerwege de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Geroepen is dus een kernwoord. Paulus een geroepen apostel, maar ook de Korintiërs zijn geroepen heiligen. En het woord roepen komt in dit gedeelte nog een keer voor, want het eindigt er ook mee in vers 9, waar staat, God is getrouw door wie gij zijt geroepen, tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Een tweede kernwoord is het woord bevestigd. Bevestigd. En nadat hij over het geroepen zijn van zichzelf en het geroepen zijn van de Korintiërs heeft gehad, en ze in vers 3 dan ook nog gegroet heeft met genade ze u en vrede van God, gaat hij de Korintiërs vertellen dat hij God ten alle tijden dankt vanwege de genade Gods die hen in Christus Jezus geschonken is, want ze zijn in elk opzicht heel rijk geworden in hem, en zijn rijk geworden namelijk in alle woord en alle kennis, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt. Maar waar is dat nou allemaal voor? Gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. Het woord bevestigen is belangrijk. Bevestigen, en daar willen we het vanmorgen ook over hebben. Het woord bevestigen komt nog een keer terug in vers 8. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe. Weer het woord bevestigen. Dus 2 keer komt het woord bevestigen voor. 3 keer komt het woord geroepen voor. En het derde kernwoord is het woord openbaring. Want dat ze geroepen zijn en dat ze bevestigd worden, dat ziet uiteindelijk allemaal uit naar die openbaring van onze Heer Jezus Christus. Want die genadegaven, die krijgen ze alleen maar, vers 7, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Dus in deze 9 versen, 3 kernwoorden, geroepen, bevestigd en openbaring. Eerst maar dat woord geroepen. Het woord geroepen komt dus hier 3 keer voor. En in die eerste 2 versen zien we dat het gezegd wordt van de apostel Paulus en dat het gezegd wordt van de Korintiërs. Beide, Paulus en de Korintiërs, waren geroepen. Paulus was een geroepen apostel, die geroepen was door niemand minder dan de Heer Jezus Christus, de opgestane heiland. En Paulus, ja, die begint toch wel, ook bij de Korintiërs moet hij toch wel daar een streep onder zetten, dat benadrukken, dat hij een geroepen apostel is. Want we hebben de afgelopen 2 keer al gezien dat hij door de Korintiërs ook daarin aangevallen werd. In zijn apostelschap, of die wel een apostel was. Maar hij onderstreept het. Ik ben een geroepen apostel van Christus Jezus, door de wil van God. En hij onderstreept daarmee ook de apostolische functie die hij dan ook mag uitoefenen. Daarnaast is hij niet alleen geroepen, ook de Korintiërs waren geroepen. En ze worden hier notabene genoemd geroepen heiligen. In vers 2. Aan de geheiligden in Christus Jezus. De geroepen heiligen. Ja, de Korintiërs waren geroepen heiligen door de verlossing en de genade van God. Ondanks dat zij in hun dagelijks leven verre van een geheiligd leven leidden. Dat maakt die hele brief, de Korintherbrief, ons wel duidelijk. Ja, hier zie je eigenlijk een goed voorbeeld van het verschil tussen de staat en de toestand van de gelovigen in Christus. God ziet ons aan in zijn Zoon. Verlost, gerechtvaardigd, geheiligd en volmaakt. Terwijl wij in onszelf, in ons dagelijks leven ervaren dat wij nog een hele weg hebben af te leggen. Voordat de verlossing aan ons en de rechtvaardiging in ons en de heiliging in ons, ons zal leiden tot die uiteindelijke volmaaktheid en die volmaakte staat die wij straks bij Christus zullen hebben. En met nadruk bij de Korintiërs, als je de Korintherbrief leest en leest dat de Korintiërs in het dagelijks leven ook allemaal doen en ook verkeer doen, zoals wij ook in ons dagelijks leven heel veel verkeer doen, dan kom je erachter, ja, er zit een heel groot verschil tussen de staat en de toestand van ons als gelovigen. Maar dat in de praktijk, dat we dat in de praktijk niet alleen merken bij de Korintiërs, maar ook bij onszelf, dat maakt het heel duidelijk dat het werk wat God aan ons doet, dat het alleen maar Gods werk is, dat er geen eigen werk bij zit, dat het alleen maar genade is. Het herinnert ons er steeds aan, ja, dat je in eigen kracht en eigen kunnen, ja, geen el aan je lengte kan toevoegen. En dat je alleen maar kan voortgaan in de kracht van de opgestane en verrezen heiland. En dat je niet voort kunt gaan en staan kunt geestelijk in de kracht van jezelf. Het is Christus werk aan ons. En Paulus benadrukt dat nogal in de Korintherbrief. Hij gaat daar in 1 Korinthe 1... gaat hij daar over spreken. En 1 Korinthe 2. Dat zullen we nog wel zien. Hij probeert de Korintiërs te laten zien dat ondanks dat hun toestand misschien niet beantwoordt aan hun staat die ze in Christus hebben, het toch Gods genade is dat Christus zijn werk aan ons verricht en dat die verlossing in ons leven doorgaat. In rechtvaardiging en in de heiliging. In vers 1, waar Paulus zegt, Paulus een geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God en Sosthenes de broeder aan de gemeente Gods te Korinthe, verbindt hij dus Sosthenes, in één adem met zichzelf. Zo groet hij hier de Corinthiërs. Niet alleen Paulus, maar ook en Sosthenes, de broeder. Ja, wie was deze Sosthenes? Nou, we lezen over een Sosthenes in Handelingen 18. Handelingen 18. Waar Paulus toen Korinthe is. En waar je in vers 17 leest. Handelingen 18, vers 17. En allen grepen Sosthenes, de overste der synagoge, en zij sloegen hem voor de rechterstoel, maar Gallio trok er zich niets van aan. Je ziet hier dus dat die Sosthenes een overste was van de synagoge, dat hij werd gegrepen en dat hij voor die rechterstoel van Gallio werd gesleurd en dat hij werd geslagen. Ja, Handelingen, hier in het hoofdstuk, vertelt niet dat Sosthenes tot geloof gekomen is. En ook 1 Korinthe 1, vers 1, vertelt ons niet dat de Sosthenes van 1 Korinthe 1, vers 1 dezelfde is als de Sosthenes van Handelingen 18, vers 17. Maar het is zeer waarschijnlijk wel dezelfde persoon. En heel vermoedelijk is dus eerst Crispus, want als je in Handelingen 18 vers 8 leest, dan lees je over Crispus. En Crispus, de overste der synagoge, kwam tot geloof in de Heere met zijn gehele huis. Dus vermoedelijk, in het begin van de dienst van Paulus tot Korinthe, is de overste van de synagoge, genaamd Crispus, tot geloof gekomen in de Heere met zijn gehele huis. En is die opgevolgd, die overste Crispus, doordat hij tot geloof kwam, toen moesten ze waarschijnlijk toch niks meer de Joden van deze overste hebben. En werd deze Crispus opgevolgd door deze Sosthenes, maar op zijn beurt de opvolger van Crispus als overste van de synagoge kwam vermoedelijk dus ook tot geloof. En we vinden hem dus in 1 Korinthe 1 vers 1, in één adem genoemd met Paulus. Dus hij was op dat moment tezamen met Paulus. En we hebben gezien, Paulus schreef de brief vanuit Efeze, dus heel vermoedelijk was Sosthenes toen Paulus de eerste Korinthebrief schreef in Efeze. En Paulus doet de groeten, niet alleen van hemzelf, maar ook van Sosthenes aan de Korinthiërs. En ze kennen hem dus heel goed, want hij is evenals Crispus overste van de synagoge geweest. Ja, Paulus zegt dus niet alleen dat hij geroepen is. Hij zegt ook dat die gemeente, de gemeente Gods te Korinthe, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die allerwegen de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Ja, hij noemt dus niet alleen zichzelf geroepen, hij noemt ook dat de Korintiërs geroepen zijn. En hij noemt ze geroepen heiligen. En hij zegt ook dat die hele gemeente Gods, waar hij aan schrijft, zijn aan de geheiligden in Christus Jezus. Ja, de basisbetekenis van heiliging, dat weet u misschien wel, dat betekent scheiding. En wel scheiding in twee opzichten. Heiliging betekent gescheiden zijn van en gescheiden zijn naar. Je kan ook heiliging zien af afgezonderd worden. Afgezonderd zijn van en afgezonderd zijn tot. Aan heiliging zit twee aspecten. Aan die scheiding, aan die afzondering, dat vindt plaats in tweevoudig opzicht. Het eerste wat God met zijn kinderen doet, dat is dat hij ze afzondert tot zichzelf. Afzonderd tot zijn doel. Afzonderd tot zijn wil. En dat is het eerste en het positieve aspect aan heiliging. Ja, dat is iets wat God doet. Heiliging, leer dat en onderstreep dat. Heiliging is nooit iets wat wij doen. Heiliging is iets wat God doet. Voor heel veel mensen, als ze aan heiliging denken, hoe vatten zij dat dan op? Dan denken zij dat heiliging iets is wat wij moeten doen. Dat is niet waar. Als we heiliging in Bijbels opzicht opvatten, dan is heiliging iets totaal wat God doet. En in de eerste plaats, wat doet God met zijn kinderen? Hij zondert ze af voor zichzelf. Voor een goddelijk doel. Voor zijn eigen wil. Hij trekt ons tot hem. Dat is heiliging. Hij zondert ons af tot hem. Hij zet ons apart voor hemzelf. Dat is het eerste wat God doet. Dat doen wij niet. Wij zetten ons niet apart voor God. Nee, God die zet ons in die positie. God plaatst ons daar. Het andere aspect van heiliging is het tweede wat God doet voor zijn kinderen. Dat is dat hij hen scheidt van alles wat zijn wil tegenstaat. Je zou kunnen zeggen dat is het tweede aspect. Die niet alleen afgezonderd zijn tot, afgezonderd zijn voor de Heere, maar het is ook afgezonderd zijn van. En dat is het negatieve aspect van heiliging. Dat is het tweede aspect van heiliging. Maar dat is ook iets, houd het vast, wat God alleen kan doen in ons leven. Heiliging is niet iets wat wij doen. Of wat wij moeten doen, zoals velen denken. God zet ons dus niet alleen apart voor hemzelf. Hij zondert ons niet alleen af voor een taak, voor een goddelijk doel. Maar hij zet ons ook apart van alles wat tegen zijn wil is. Hij zondert ons af van alles wat zijn voornemen dwarsboomt. Hij maakt ons los. En dat is verlossing. Hij maakt ons los. Hij maakt ons vrij. Waar maakt hij ons dan vrij van? Hij maakt ons vrij van onze zonde natuur. Waar maakt hij ons nog meer vrij van? Hij maakt ons vrij van de macht van de boze. Van de macht van Satan. Hij maakt ons vrij. Hij zondert ons af van de wereld. En van de geest van de wereld. Hij geeft ons een nieuw denken. Dat we anders leren denken. Hij geeft ons een nieuw denken. Dat is allemaal wat God doet. Ik kan me uit mijzelf mij niet afzonderen van de wereld. Ik kan mij van mezelf niet, mij niet zelf een andere geest geven dan de geest van deze wereld. Maar de Heere kan mijn denken beïnvloeden. Hij geeft dat denken. Dat is de heiliging die Christus in ons leven doet. En dan komen we op een heel belangrijk punt bij dat woord heiliging. Want als wij denken dat wij in staat zijn, zoals veel mensen denken, dat wij onszelf moeten en kunnen heiligen, dan leidt dat altijd in de praktijk tot een valse heiligheid. Tot een valse geestelijke hoogmoed. Ja, dan gaan wij ons soms, als je naar dat woord heiliging kijkt, he, dat God ons in een bepaalde staat stelt, een positie geeft, een functie geeft, een taak toebedeelt. Dan moet je oppassen, als jij jezelf gaat heiligen, dat jij jezelf geen taak of een positie of een functie jezelf toebedeelt, die God je helemaal niet geeft. Daar moet je voor oppassen. En de Corinthiërs moesten daar met nadruk ook wel voor oppassen. Ja, als je dat doet, dat heeft in het verleden, als je door de geschiedenis kijkt, heeft dat geleid tot monnikendom. Ik stel mij apart van de wereld en ik word monnik. Dat heeft geleid tot allerlei vormen van kloosterleven. Maar dat is toch een valse heiligheid. Dat is niet wat God eigenlijk van ons vraagt. Maar ook in het heden kan dat leiden in ons leven, zonder dat we naar een klooster gaan, kan het wel leiden, als we niet oppassen, tot heel veel vroomheid. Niet dat je rijk wordt in het geloof, maar dat je wel erg vroom bent. En dat je eigenlijk heel erg een soort schijn van heiligheid dan om je heen zelf maakt. Een soort schijnheiligheid. En dat leidt dan tot geestelijke hoogmoed en uiteindelijk tot val. Nee, Gods heiliging in ons leven, is aan de ene kant dat hij ons afzondert van de wereld. Ons een andere geest geeft dan de geest van de wereld. Een ander denken geeft, waardoor wij vernieuwd kunnen denken. Dat hij ons innerlijk vrij maakt van onze zonde natuur. Dat hij ons het opgestane leven schenkt die hij verworven heeft. Echt geestelijk leven geeft. En die aan de andere kant ons dan niet alleen vrij maakt van en afzondert van en scheidt van, maar dat hij ons ook afzondert tot dat hij ons een positie geeft, en in ons geval in het lichaam van Christus, dat hij ons zet in de hemelse gewesten, en dat hij ons een functie geeft in dat lichaam van Christus, een taak geeft en werkzaamheid geeft in het lichaam van Christus tot elkaar. Als we dat zien, dat Gods heiliging, Christus heiliging in ons leven steeds doorgaat en doorgaat, dan maakt ons dat duidelijk en dan krijgen we een goed zicht op wat heiliging, wat Christus heiliging in ons leven is, dan beseffen we vaak dat wij daar zelf niets aan kunnen toedoen. Dat als wij daar zelf eigen werkzaamheid in gaan betrachten, dat we alleen maar Christus heiliging in ons leven eigenlijk tegenstaan. Dat het Christus moeilijk maken dan, want dan staat er heel veel van onszelf in de weg. Het is alleen maar genade wat God in ons leven doet. Ja, in vers 2, daar worden de Corinthiërs niet alleen gelaten, want ze worden daar ook nog door Paulus verbonden met allen die allerwege de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Hè? Vers 2, aan de gemeente Gods te Korinthe, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die allerwege de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Die allen, hè, die allerwege de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, dat zijn dus mensen die dus in die tijd niet in Korinthe woonden, maar ja, zeg maar, allerwegen verspreid waren. Die allerwegen slaat op de plaatsen waar die gelovigen in die tijd samenkwamen. Soms, als je in die handelingenperiode kijkt, vond dat samenkomen plaatsen als de Joden gewoon waren, gewoon in de synagoge. En soms als het geval was dat een hele synagoge, alle mensen daar, zich tot de Messias keerde en Christus als Messias aanvaarde, ja, dan kwam men samen in de synagoge. Maar veelal lees je in de handelingen dat ja, men uiteindelijk Christus als de Messias verwierp en ja, dat er een vervolging in stad en land kwam en dat men dus niet in de synagoge samenkwam. En waar kwam men dan samen? Ja, gewoon bij de gelovigen thuis. En zo had je in die tijd gemeenten aan huis. In de eerste eeuwen na Christus had je dus niet, wat wij nu kennen, echte gebouwen die werden opgericht om daar samen te komen. Kerken, die kende je in die tijd helemaal niet. Men kwam aan huis samen. Zoals je dat ook in Korinthe leest, want als je kijkt in 1 Korinthe 16... dan ontdek je dat die Aquila en Priscilla, dat die een gemeente hadden aan huis. 1 Korinthe 16 vers 19, worden de groeten gedaan uit Azië, dat is de Romeinse provincie Azië, waar Efeze de hoofdstad van was. U groeten de gemeente van Azië, dus in het huidige Turkije, vele groeten in de Heren, van Aquila en Priscilla en van de gemeente bij hen aan huis. Je ziet dat Aquila en Priscilla, die hadden dus een gemeente bij hen aan huis. En dat was dus hoe men in die tijd als gemeente samenkwam. Bij iemand aan huis. En je ziet ook in de Romeinenbrief dat dat de situatie was. En in het bijzonder worden die mensen geprezen die hun huis daarvoor openstellen. Nadat dus Paulus niet alleen schrijft in 1 Korinthe 1 vers 2 aan de heiligen, de gemeente Gods door Korinthe, maar ook aan allen die allerwegen de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, brengt hij de groeten, de openingsgroet, zoals hij dat altijd gewoon is, en dat doet hij tweedelig, vers 3. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Waarom staat het nou in elke brief steeds in de aanhef, als er zo'n groet in staat? Waarom staat het nog steeds dubbel? Waarom staat er steeds genade zij u en vrede? Nou, genade, dat weet u misschien wel, dat is de groet waarmee de Grieken onderling elkaar groeten. En vrede, shalom, was de groet waarmee de Joden elkaar onderling groeten. En omdat de Korinthische gemeente, evenals al die gemeenten in die tijd, bestonden uit zowel Grieken als Joden, gaat Paulus hen dus allebei de groeten doen. Zowel de ene groep genade, als de andere groep vrede, shalom. Nadat hij dus de aanhef van zijn brief in vers 1, 2 en 3 geschreven heeft, hen heeft gegroet in vers 3, gaat hij beginnen met zijn brief. En in die inleiding van die brief vanaf vers 4, daar duikt hij, daar zoomt hij toch wel echt in op waar de brief ook over zal gaan en wat ook heel kenmerkend is voor die tijd. Laten we eerst een stukje lezen, vers 4. Ik dank God in alle tijden over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is, want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Ja, hier zie je dat in die paar verzen direct al dat andere kernwoord gebezigd wordt, namelijk het woord bevestigd. Bevestigd. Hij dankt God voor de genade Gods, die blijkbaar aan die Korintiërs bewezen is. En waar bestaat die genade Gods dan in? Nou, dat ze in elk opzicht rijk zijn geworden. Waar zijn ze dan precies rijk in geworden? Vers 5. Nou, ze zijn rijk geworden in alle woord en alle kennis. En wat heb je daarvoor nodig in een gemeente? Als een gemeente rijk wordt in alle woord en alle kennis, waar blijkt het dan uit? Nou, dat blijkt uit de samenkomsten. Dat blijkt uit de mensen die daar spreken met het woord. Die daar kennis tentoonspreiden van God en van het woord en van de waarheid. Met andere woorden, die daar bedienen met gaven. En hij dankt dus eigenlijk God voor de genade dat ze rijk zijn in woord, in kennis, omdat zij geen enkele genadegave tekortkomen. En we zijn die genadegave voor, maar voor één doel, namelijk om te bevestigen. Gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. Want dat doen gaven die te maken hebben met het woord en gaven die te maken hebben met de kennis. Waar heel de Korinthebrief uitvoerig over gaat, die genadegaven, die charismata. En ze hebben dat nodig, want ze moeten bevestigd worden, deze gelovigen. Want heel spoedig staat de komst van de Heer Jezus Christus voor de deur. Want het staat eigenlijk in het Grieks, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, vers 7, uitziende naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. En ze moesten bevestigd worden, want vers 8, hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn wanneer, op die dag dat Christus komt, die openbaring van Christus van de hemel, op de dag van onze Jezus Christus, God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. God is getrouw, hij zal het doen. Hij zal jullie bevestigen. En ondanks dat misschien je toestand in het heden nog niet beantwoord eigenlijk aan die staat die je in Christus hebt. Christus heiligt je, Christus rechtvaardigt je, Christus aan het werk met je, Christus maakt vrij, Christus verlost. En Christus brengt je uiteindelijk daar. En die genadegaven die je geschonken zijn, daarin door die zich uiten in de prediking, in de verkondiging, zijn er alleen maar voor bedoeld dat je bevestigd wordt, dat je het gaat geloven en dat je er vanuit gaat leven. Dan vat ik heel kort samen eigenlijk deze 9 versen, wat het doel is waarom hij die 9 versen zo schrijft. Dus Paulus dankt God dus voor Gods genade. Dat de Corinthiërs zo rijk zijn geworden, in elk opzicht. Ja, als je naar die Corinthiërs kijkt, zelf kijkt, dan gaat je een indruk vormen van die Corinthiërs. Wie ze waren, nou dat waren heus niet zulke lieve broeders en zusters, om zo maar te zeggen. Maar Paulus dankt God ervoor dat hij ondanks dat er heel wat van te zeggen zou zijn van die Corinthiërs, en we komen heel veel tegen van die Corinthiërs, allerlei zonden in die gemeente, allerlei partijschappen hebben we al gezien, allerlei toestanden in dat samenkomen, jongen, of het nou tijdens die maaltijd des Heren is, of dat het nou een gewone samenkomst is, de een die drinkt de ander van het podium, van de kansel af. Wat een toestand zeg in die gemeente van Korinthe. Maar ondanks dat allemaal, dankt Paulus God dat ze zo in elk opzicht zo rijk geworden zijn in hem. Let wel op, ze zijn niet rijk geworden, dat zegt Paulus niet, ze zijn niet rijk geworden in hoop, geloof en liefde. Daarin zijn ze absoluut niet rijk geworden. Daar moet hij nog een heel hoofdstuk over gaan schrijven, 1 Korinthe 13. Om hen dat te leren, dat er iets nog is wat veel belangrijker is. Maar waar zijn ze wel rijk in geworden? En daar begint hij gelijk mee, in vers 5. Jullie zijn rijk geworden, waarin? Rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis. In alle woord en alle kennis. In alle woord. Ja, dat sluit natuurlijk alle charismata, alle gaven in. Bijvoorbeeld het spreken in tongen, oftewel het spreken in talen. Bijvoorbeeld het profeteren. En in 1 Korinthe 12 kom je die gaven die te maken hebben met het rijk zijn in alle woord. Ja, die kom je daartegen. Het dienen met het woord, het spreken van het woord. In 1 Korinthe 1 en in 1 Korinthe 2 wordt veel aandacht geschonken aan het spreken, aan dat woord, aan de woordverkondiging. En we zullen wel zien dat Paulus er uitgebreid in die twee hoofdstukken op terugkomt. Verder, het is niet alleen dat ze rijk zijn in alle woord, ze zijn ook rijk in alle kennis. Kennis, dat was ook een gave in die tijd. De gave van kennis hield in het bevattingsvermogen om de waarheid, Gods waarheid, omtrent Christus, omtrent Gods plan, te kunnen verstaan en te kunnen vatten. Dat werd je geschonken. Er werd kennis je geschonken. Kennis ook om te spreken. Ook als je onvoorbereid opeens gedaagd werd voor een rechtbank of voor een Joods gerecht, dan kon je getuigen. Getuigen, dat gaf de Heer je, die gaf je dan kennis om te spreken het woord van God. Daar hoefde je niet over voor te bereiden. Het is belangrijk om te zien dat alle gaven, in het bijzonder die gaven die hier dan genoemd worden, die gaven van de handelingentijd, ook gegeven werden ter bevestiging van het geloof en ter bevestiging van de gelovigen, hè? Vers 6. en alle kennis gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. In 1 Korinther 12 krijg je die lange lijst van die speciale bevestigende gaven die de Heilige Geest gaf. En één daarvan was natuurlijk kennis. Zoek maar eens op, 1 Korinther 12. 1 Korinther 12, vers 8. Vers 8. Want aan de een wordt de geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. Daar heb je het, spreken met kennis. Daar heb je die gave van kennis. In het vers wordt wijsheid verbonden met kennis. Nou, Paulus spreekt ook heel veel over die wijsheid en die kennis in die eerste twee hoofdstukken van de eerste Korinthebrief. Lees maar 1 Korinthe 1 vers 19. 1 Korinthe 1 vers 19. Want er staat geschreven: verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstanderen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? En zo vers 22. Immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. En hoofdstuk 2, vers 4. En mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Wijsheid, kennis. Ja, daar gaat het steeds over. Het woord, de verkondiging, de prediking. Hij zoomt daar dus gelijk op in. Hè? Ja, de apostel Johannes die spreekt ook over de gave van kennis in zijn eerste brief, 1 Johannes 1, vers hoofdstuk 2, 1 Johannes 2. Je kan ook Jacobus nog erbij lezen die over kennis spreekt, maar daar hebben we het in het verleden wel eens over gehad. Daarom zoeken we nu maar eens Johannes op. En Johannes 2. En Johannes 2 en dan is het vers 20. En Johannes 2 vers 20. Gij echter hebt een zalving van de Heilige. En gij weet dat allen. Nou, wat was nou die zalving van de Heilige? Dat vragen velen zich af. Nou, dat staat in vers 27 van hetzelfde hoofdstuk. En wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen, blijft in hem gelijk zij u geleerd heeft. Je ziet die zalving van de Heilige, van Christus. Die zalving van de Heilige Geest, die leert ze over alle dingen. Dat is kennis. Ja, het is duidelijk dat in onze tijd, in de tegenwoordige tijd, na de handelingen, deze gift, deze genadegift, deze gave van kennis, deze zalving, ja, niet meer plaatsvindt. We weten allemaal uit eigen ervaring dat je nu in deze tijd nauwgezet de schrift moet onderzoeken om kennis te kunnen krijgen van de waarheid. Kennis moet kunnen krijgen dan van Gods plan, hoe dat in elkaar steekt. En dat je daar moeite voor moet doen. Dat je dat ook met elkaar moet doen. Het is niet zo dat je komt aanwaaien. Zo'n gave van kennis is er niet. Maar in die tijd wel. In die tijd maakte de Heilige Geest dat in de mensen kenbaar. En er waren dus mensen die echt die gaven van kennis hadden. Die onvoorbereid zo konden spreken. Heel bijzonder. Maar die gaven die werden dus gegeven, ook die gaven van kennis. Maar die gaven die zich uit in allerlei woord en in alle kennis waar ze rijk in waren, Die waren er dus voor gegeven om hen te bevestigen. Te bevestigen in het geloof. Te bevestigen als gelovigen. En ook om hen voor te bereiden voor die snelle komst van de Heere Jezus Christus op aarde. Want er wordt in één adem genoemd, hè? Vers 6. Ze waren dus rijk geworden in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Het is niet alleen ter bevestiging van het getuigenis aangaande Christus onder u, maar het is ook waarom dat ze in geen enkele genadegave tekort komen in alle woord en alle kennis, dat ze zullen uitzien, zullen uitzien naar de openbaring van de Heer Jezus Christus. De openbaring van Hem van de hemel. De wederkomst van Christus, die zeer snel zou plaatsvinden. Ja, dat woord bevestigen en dat woord voorbereiden, ja, dat komt ook allemaal samen in Hebreeën en onder in Hebreeën 6. Daar wordt het allemaal aan elkaar verbonden. Hebreeën 6. Hebreeën 6 vers 4. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. En wat wordt hier eigenlijk verbonden in deze drie verzen? Nou, de hemelse gaven wordt verbonden met het deel hebben aan Heilige Geest. Hij wordt verbonden met het goede woord Gods. En dat op zijn beurt wordt verbonden met de krachten van de toekomende aion. Het millennium. Met het koninkrijk, het aardse koninkrijk. Als Christus wederkomt, als hij dat opricht. En de gaven die deze Hebreeën en die Korintiërs smaakten, want ze hebben de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. Ze hebben deel gekregen aan Heilige Geest, aan de werking van Heilige Geest. En de Korintiërs kregen daar ook deel aan. En ze waren daar rijk in elk opzicht, in alle woord en in alle kennis. Het ontbrak hen aan geen enkele genadegave. Dat was allemaal een voorproefje van die toekomende eeuw. Van die toekomende aion. Van het aardse koninkrijk. Een soort voorsmaak. Op het aardse koninkrijk wat komen zou. Dus de Korintiërs en de Hebreeën. Die maakten eigenlijk al mee hoe het straks zou zijn. En daarom bevestigde het hen in de dagelijkse praktijk dat wat ze geloofden, dat waarachtig was. En dat Christus waarachtig de Messias was die komen zou. Spoedig komen zou. Christus' komst stond voor de deur. Hè? Zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tot kort komt, uitziende naar de openbaring van onze Jezus Christus. Ze werden erop voorbereid. En die genadegaven, die keken dus uit naar die openbaring van de Heer Jezus Christus van de hemel. Keken dus uit naar die wederkomst en de tijd die dan zou aanbreken van het aardse koninkrijk. In de toekomende aion. Ze smaakten al reeds de krachten van de toekomende eeuw. En daarom hadden ze er al deel aan. Het was een voorproefje op. Ja, dat bevestigd worden die bevestigende genadegave, die wondergave van de handelingenperiode, die keken niet alleen vooruit naar de aion, de toekomende aion die daar straks zou komen, maar ze waren natuurlijk ook een bevestiging van het getuigenis van Christus die hij aan Israël had gegeven. De wonderen die hij had gewerkt op aarde waren een bewijs van zijn messiaschap. Lees maar bijvoorbeeld Matteüs 11. Matteüs 11. Vers 2. Matteüs 11, vers 2. Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus. De werken van de Messias. De Christus, de Messias. En liet hem door zijn discipelen de vraag overbrengen. Zijt gij het die komen zou? Of hebben wij een ander te verwachten? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, gaat heen en boodschap Johannes, wat gij hoort en ziet. Blinden worden ziende, en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd, en doven horen, doden worden opgewekt, en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt. Terwijl deze heen gingen, begon Jezus tot de scharen te zeggen van Johannes, wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet, door de wind bewogen, maar wat zijt gij gaan zien? Een mens in weelderige kleding? Zie, die weelderige kleding dragen, zijn aan de hoven der koningen. Maar waarom zijt gij dan gegaan? Om een profeet te zien? Ja, ik zeg u, zelfs meer dan een profeet. Deze is het, van wie geschreven staat, zie, ik zend mijn bode voor uw aanzicht uit, die uw weg voor u heen bereiden zal. Ja, je ziet dat Christus hier aan Johannes, als hij ernaar informeert, onderstreept dat hij de Messias is. En zoals het ook dat als in de handelingentijd die werken van de Christus voortgingen, namelijk dat blinden werden zien, de lammen gingen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, en doden worden opgewekt en arm ontvangen het evangelie, dat ging voort in de handelingentijd, dan was het ook om het getuigenis van Christus in de handelingen verder te bevestigen en te onderstrepen dat hij de Messias was. En dat Israël, Christus, wederom niet zou afwijzen, maar zou aanvaarden. Zo ook in Johannes 5. Johannes 5. Johannes 5, vers 36. Waar Christus zegt, Johannes 5, 36. Maar ik heb een getuigenis gewichtiger dan dat van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Die werken die getuigen, het waren de werken van de Christus, de werken van de Messias. En die getuigden dat hij de Messias was, dat hij van de Vader gezonden was. Dus ook nog Handelingen 2. Handelingen 2. Vers 22, Handelingen 2, vers 22. Mannen van Israël, hè, dat is wat Petrus daar spreekt op de Pinksterdag. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazareër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft, zodat gij zelf weet deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Maar ze moesten weten dat Jezus de Nazareër, een man u van Gods wegen aangewezen, en dat heeft hij bewezen, wie die was, door de krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden heeft verricht. En die wondergaven en die tekenen van de handelingenperiode, dat moeten we goed zien. Die dit getuigenis van Christus dus volgden, waren een voortzetting van wat Christus al reeds in de evangelie begonnen was te doen. Als je weer terug gaat naar Hebreeën, in Hebreeën 2. Hebreeën 2 vers 3. Daar zegt Paulus tot de Israëlieten, tot de Hebreeën. Hebreeën 2 vers 3. Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Heere? En wanneer heeft de Heere dat verkondigd, dat heil? Nou, in de evangelieperiode. En het heeft hij niet alleen verkondigd, want is allereerst verkondigd is door de Heere en door hen die het gehoord hebben. Nou, wie waren degenen die het gehoord hebben? Dat waren de discipelen, die later apostel werden. En wat hebben die discipelen gedaan, die apostelen? Nou, die hebben dat op betrouwbare wijze ons is overgeleverd. En wanneer is dat overgeleverd? Nou, in de handelingen. Terwijl ook God getuigenis daaraan geeft, door tekenen en wonderen en vele krachten en door Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Uit te delen, charismata, uit te delen, genadegaven, uit te delen naar zijn wil. Je ziet dus dat het getuigenis wat de Heere begonnen is te doen in de evangelieperiode, dat hij dat getuigenis heeft voortgezet in de handelingenperiode, door de apostelen, door de twaalfen, door de discipelen, en dat God op zijn beurt aan het getuigenis van die twaalfen daaraan kracht verleende, dat onderstreepte dat getuigenis, hoe? Nou, door tekenen en wonderen en vele krachten door hun handen te laten doen. Het is jammer dat dat woord bevestigen, wat in de grondtekst hier staat, wegvalt. Ik denk dat overigens de Statenvertaling vermoedelijk in vers 4 van Hebreeën 2 vers 4 dat woord bevestigen wel heeft. Hè? Want God bevestigde het getuigenis van de twaalfen door tekenen, wonderen en vele krachten en Heilige Geest, genadegaven, geest toe te delen, hoe hij het maar wilde. Rijk in elk opzicht, zodat ze geen enkele genadegave tekort kwamen. Je staat dus bevestigen, datzelfde woord bevestigen, hè? Hebreeën 2 vers 4, als in 1 Korinthe 1. Kun je ook zo vinden in Marcus, evangelie, aan het eind. Marcus, hoofdstuk 16. Marcus 16, vanaf vers 17. Waar staat in vers 17? Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam, dan krijg je al die tekenen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen worden. De Heer Jezus dan werd, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Dus zij gingen heen en predikten overal, let nu op, terwijl de Heere medewerkte, datzelfde als Hebreeën 2, terwijl de Heere medewerkte en het woord bevestigde, daar heb je het woord bevestigen, door de tekenen die erop volgden. Dat is Hebreeën 2 vers 3 en 4. He, dat God getuigenis eraan gaf. God bevestigde hun getuigenis. Hier staat hier ook. De Heere die werkte mede, ook al was hij opgenomen in de hemel. Hij werkte mede en hij bevestigde het woord hoe door de tekenen die daarop volgden, die hier beschreven staan, namelijk dat zij boze geesten uitreven, in nieuwe tongen spraken, slangen opnamen en zelfs in iets doods dronken, ja daar geen schade van droegen en dat zij op zieken de handen legden en dat die genezen werden. Ja, er is geen twijfel mogelijk eigenlijk als je deze teksten zo leest met het woord bevestigen erbij en je gaat terug naar 1 Korinthe 1 waar je dan leest over hoe rijk deze Korintiërs geworden zijn. In elk opzicht. Met al die gaven, in alle woord en alle kennis. Zodat zij ten aanzien van geen enkele genade gaven tekort komen. Ja, dan is het helemaal geen twijfel mogelijk waarom dat deze genadegaven gegeven werden en waarvoor ze dienden. Ze dienden om te bevestigen. Het getuigenis van Christus. Hebben we gelezen in Marcus. Hebben we gelezen in Hebreeën. Hebben we gelezen over de Jezus dat zij in Matthäus 11 en Johannes 5. En hoe Paulus dat nog aanhaalde in zijn toespraak op de Pinksterdag in Handelingen 2. Die genadegaven waren er alleen maar voor om te bevestigen dat Christus de Messias was. En ze keken aan de ene kant, keken ze vooruit naar de toekomende aion, naar de toekomende eeuw, naar het aardse koninkrijk. Maar aan de andere kant keken ze ook naar het hier en nu en waren ze de bevestiging van de prediking aan Israël met nadruk dat zij Christus als Messias zouden aanvaarden. Maar deze genadegaven, die dus heel bijzonder waren, die dus heel speciaal waren, die heel erg uiterlijk gericht waren, als we ze allemaal lezen, wat je daarmee allemaal kon. En die moet je natuurlijk wel houden in zijn schriftuurlijke setting. Als je deze genadegaven uit die schriftuurlijke setting gaat halen, waarin God in die tijd op een bijzondere wijze dus die genadegaven uitdeelde naar zijn wil. En zelfs dat iedereen een genadegave ontving. Dat iedereen wel een teken, een kracht had. Of een werkzaamheid had. Waar die tentoon kon spreiden uiterlijk. Of het nou was iets dodelijks drinken en daar niet aan sterven. Of zieken de handen opleggen zodat ze werden genezen. Hè? Of dat je een slang kon opnemen. En die kon je bijten en het deed je allemaal niks. Of je kon doven als ware laten horen en lammen laten springen en noem maar op. Dat moet je wel in die context houden. Haal je het uit die Bijbelse context en plaats je het naar de tijd van nu. Ja, dan kom je verkeerd uit. In deze tijd eerst dat aardse koninkrijk niet meer nabij. En is er geen voorproefje en voorsmaak meer van de toekomende aion? In deze tijd is het volk Israël niet een volk waar direct de prediking toegericht wordt. Dat zal wel weer geschieden, maar dat is in deze tijd niet. In deze tijd is Israël in ongeloof voorlopig terzijde gezet. En zijn zij niet Gods volk in deze tijd? Zijn zij net als de andere volkeren? En om deze genadegaven, en daarom heb ik het maar zo behandeld, omdat in de inleiding van de eerste Korinthebrief, in die eerste paar versen, vers 4 tot met vers 9, Paulus zo meteen inzoomt op die genadegaven en op die situatie in de gemeente van Korinthe, dat ze daar zo enorm rijk in zijn, dat ze in geen enkel opzicht aan genadegaven tekortkomen. Moeten we opvatten dat als we niet Korinthe gaan lezen, dat we zo verliefd worden op die genadegaven. En die genadegaven waren dus geweldig mooi. Want die waren heel erg uiterlijk. Dat we er zo verliefd op worden dat we ze gaan implementeren in onze tijd. Dat we ze gaan overzetten in onze tijd. Als we dat gaan doen, ja mensen, dat is een enorme misvatting. En dan komen we verkeerd uit. Dat leidt dan tot een enorme verwarring. Dat leidt dan tot ons, eigenlijk tot een soort geestelijke catastrofe. Waarbij we gewoon de tegenstander, de duivel, gewoon in de kaart spelen. Want die maakt er gebruik van. Ongetwijfeld. En dat is dom. Dat moeten we niet doen. We moeten het houden in zijn Bijbelse context. En laten we blij zijn dat we eigenlijk dit soort genadegaven niet hebben. Want het kan jezelf wel erg voor het lapje houden. Hè? Laten we nou eens eerlijk wezen. Dat een spreker, en we hebben een aantal sprekers die dan ook weer in dit jaar op de lijst zijn gekomen, die komen spreken zondagsavonds. Zou het toch geweldig wezen als een spreker zou komen, hij hoeft zich niet voor te bereiden, hij gaat daar staan en hij kan zomaar, want hij heeft de gave van kennis, de gave van wijsheid, en hij kan zomaar spreken. Dat zou toch geweldig zijn? Of u heeft een of andere gave dat u een teken kan doen. U kan een slang opnemen. Of u kan iets dodelijks drinken. Ja, het wordt bijna goochelen op tv. Hè? Maar lopen we dan niet het gevaar dat we daar ons dan zo op gaan focussen op dat uiterlijk en denken dat daarin ons geloof tot uitdrukking in komt? Nee, daar komt ons geloof niet in ten uitdrukking. En dat was bij de Corinthiërs ook zo. En Paulus moest ze een spiegel voor gaan houden hier in de Korinthebrief. Daarom begint hij nadat hij zo rijk over ze gesproken heeft, dat ze zo rijk zijn in elk opzicht. En dat hij God ervoor dankt dat hij die genadegave, die Heilige Geest heeft uitgedeeld naar zijn wil. En niet zo'n klein beetje ook, rijk. Moet hij meteen in vers 10 gaan zeggen. Doch ik vermaan uw broeders. Hij gaat gelijk vermanen. Hij moet ze gelijk de spiegel voor haar houden. Hij moet ze gelijk tot de orde roepen van. Dat ze misschien een indruk hebben uitgaande van de genadegaven die ze ieder voor zich hebben. En de een heeft dit en de ander heeft dat. Dat ze zich heel wat vinden. Ja, maar daarin kan je niet aflezen of een broeder of zuster geestelijk is, nee. En als we dan ook nog dit soort dingen gaan proberen te imiteren in onze tijd, en daar ook onze focus helemaal op liggen, ja, dan heb je ook zo de kans dat we misschieten. En ja, dan zijn we wel bezig met een soort heiligheid, hè? Maar dan is dat een soort schijnheiligheid. Dan is dat, zoals je bij de Corinthiërs zag, dan mondt zich dat uit in een soort geestelijke hoogmoedigheid. Waarbij je geen idee meer hebt het verschil tussen staat en toestand van ons als gelovigen. Onze staat gelukkig. God ziet ons in Christus aan. Maar aan onze toestand, daar is Christus heel ons leven met zijn werk nog mee bezig. Ook bij de Corinthiërs. Daarom staat er, vers 8, hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. En God is getrouw, hij zal dat doen. Ja, hij is getrouw. Hij gaat ermee door. En gelukkig datzelfde ook in ons leven, nu, hier en nu. Hij bevestigt ons ook ten einde van ons leven toe. Hij gaat voort met die heiliging. En dat is zijn werk. En wij staan vaak met onze schijnheiligheid in feite dat werk van Christus in ons leven in de weg. Maar hij bevestigt ons ten einde toe, zodat we onberispelijk ook zullen zijn op de dag van onze Jezus Christus. Hij gaat voort met dat werk. Hij laat nimmer het werk van zijn handen varen. Hij gaat ermee door. Als laatste wil ik nog zeggen, als ik dan kijk naar dat derde kenwoord, openbaring, van vers 7. Terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Jezus Christus, Dat is wel een specifiek woord, hè? Dat woord apocalypsis. Nou, dat woord apocalypsis staat natuurlijk niet los. We hebben net ook de Thessalonicenzenbrief gelezen. Nou, laten we nog eens even teruggaan naar die tweede Thessalonicenzenbrief. Het eerste hoofdstuk. 2 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 1. Waar staat in vers 7? 2 Thessalonicenzen 1 vers 7. En aan u die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons bij de openbaring, de apocalypsis van de Heer Jezus Christus van de hemel met de engelen zijner kracht in vlammend vuur als een strafovend over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen. Bij de openbaring van de Heer Jezus Christus van de hemel. Nou, dat is dezelfde openbaring. Zelfde gebeurtenis als 1 Korinthe 1 vers 7, waar staat dat ze in geen enkele genadegave tekort kwamen, die hen ook voorbereidden op en hun liet uitzien naar de toekomst en hun de krachten van de toekomende eeuw lieten smaken naar de openbaring, de wederkomst van de Jezus Christus. Dat is dezelfde gebeurtenis. Dus je ziet dat er zelfs in sensen heel dicht leefde tegen die gebeurtenis aan die spoedig zou kunnen plaatsvinden in hun tijd. Als ook de Corinthiërs, die ook op dezelfde wijze die openbaring van de Jezus Christus van de hemel verwachten. Goed, de volgende keer gaan we verder. We gaan met elkaar danken.